Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. We gaan het hebben over een interessant onderwerp. We gaan het specifiek hebben over Nvidia. Zoals je weet, vandaag is de beurs gesloten. En als de beurs gesloten is, betekent dat dat het toch wel een beetje een saaie dag beloofd te worden. Zeker als je een beetje beursverslaafd bent, zoals ik. Ik weet niet of jullie daar wel eens last van hebben, maar ik kan me toch wel enigszins vervelen als er niet wat actie is op zo'n dag. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Maar ik heb toch een manier gevonden om mezelf altijd te entertainen. Daarom ben ik dit kanaal gestart op een gegeven moment. Daarom vind ik het zo fijn om altijd die interactie met jullie te houden. En want er is niks leukers van je hobby je werk maken. Hè? Ik heb het regelmatig mensen over de vloer of mensen die in mijn DM zitten. En inmiddels ook zelfs het Financieel Dagblad die achter mijn reet aan zit, om het even zo geserveerd te zeggen. Dat het heel vaak, mensen twijfelen toch een beetje aan je intenties als het over geld gaat. Als je een abonnementsdienst aanbiedt of als je allerlei dingen doet. En heel veel mensen die vergeten dat ik natuurlijk gewoon 4 jaar knetter hard heb gewerkt om van mijn hobby mijn werk te maken. Want geloof het of niet, voordat ik dit deed, voordat ik hier voor een microfoon mijn gedachten deelde over van alles en nog wat er op de beurs aan de hand was, had ik gewoon een baan. En wat ik deed vaak is, tussendoor of na het werk, was ik vaak ontzettend veel informatie aan het vergaren over verschillende beleggingen, over verschillende investeringen. Noem het maar op, heel veel nieuws volgen en zorgen dat ik goed up-to-date ben over wat er op die beurs aan de hand was. Want ik had een heel groot gedeelte van mijn vermogen erin zitten. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot De Belegger. Een van de grootste, een van de beste en een van de meest actieve communities die we kennen voor beleggers. Die in ieder geval zichzelf het leuk vinden om dagelijks met de beleggingswereld bezig te zijn. Dus fijn dat je weer bent ingeschakeld. Dit soort onderwerpen zijn niet makkelijk. En dit soort verdiepingen die ik vaak bespreek met jullie in deze video's, die zijn niet makkelijk ergens anders te krijgen. Dus ik hoop ook een beetje dat je het naar je zin hebt. Ik hoop dat je deze video's gaaf vindt. Ik hoop dat je de waarde onderaan de streep uithaalt. En als dat zo is, laat ook even een like achter op deze video's. Dat zou ik ontzettend waarderen. En als je via de podcast aan het luisteren bent, dan zou ik het ook ontzettend waarderen als je even een review achter zou kunnen laten. Daarmee help je dit soort content, dit soort verdiepende informatie. Dus ik hoop dat je in ieder geval het interessant vindt om vandaag weer te luisteren en dat je op zijn minst even een like achter zou kunnen laten. En het verbaast me toch iedere keer weer dat de gemiddelde video zo'n 10% aan likes krijgt, van de mensen die luisteren, 10% die besluiten om daadwerkelijk ook een like achter te laten. Ik snap niet waarom dat niet 20, 30, 40, 50% zou kunnen. Als je toch zit te luisteren, doe dat dan ook meteen even. Dat zou ik echt ontzettend waarderen. Goed, laten we het hebben over dit onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over Nvidia. Voor de grap, ik vind het altijd leuk om titels te bedenken die niemand anders zou kunnen bedenken. Voor de grap heb ik dit natuurlijk genoemd. Hoe je miljardair kan worden met Nvidia. Oftewel, hoe ik een miljardair zou kunnen worden met Nvidia. Nou, dat is heel gemakkelijk eigenlijk. Het is eigenlijk ontzettend simpel om miljardair te zijn geworden met Nvidia. Het enige wat jij had hoeven te doen is in 1999, toen Nvidia de beurs opging, 1,6 miljoen te investeren in Nvidia. Als je 1,6 miljoen had geïnvesteerd in die tijd, als je 1,6 miljoen had, dan had je in principe al die jaren niks hoeven te doen. Je kon achteroverleunen, je kon je beleggingsrekening sluiten en gewoon wachten. Gewoon wachten en helemaal niks doen in die 24 jaar. Dan was je nu miljardair geworden met Nvidia. Dat is alles wat je had hoeven te doen. Dus als je 1,6 miljoen had liggen in die tijd, dan was het heel mooi geweest. Maar zonder dolle, Nvidia is een van de meest winstgevende bedrijven geweest op de beurs alle tijden. En sinds de beurs gaan, want heel veel mensen hebben het bijvoorbeeld over zoiets als Bitcoin. Ja, maar dat was ooit met nul begonnen. Alle bedrijven beginnen met nul. Letterlijk alles begint altijd met nul. Want dit bedrijf is ook gewoon een keer door iemand bedacht en die dacht, we gaan zo doen. En heeft wat van zijn eigen geld erin gestopt, wat mensen bij elkaar gesprokkeld en met het idee gekomen en ga zo maar door. Dus alles begint onderaan C/0, maar sinds beursgang zijn ze dus gigantisch hard gestegen. Ik zelf bezit ze sinds 2015 en ik heb ze verkocht in 2018 toen ik naar Nederland verhuisde. Dat was met 1000% winst, dus 10 keer over de kop gegaan. En toen ik terug verhuisde naar Nederland, ik heb hier een beleggingsrekening geopend. Sindsdien heb ik ook een openbare portefeuille die ik hier regelmatig met jullie deel, zeker voor mensen die lid zijn van de belegger. En voor sinds die tijd, ongeveer in 2019, hier ergens kocht ik hem weer bij. En dit is wat je ook ziet hier op mijn Instagram. Iemand vroeg hoeveel Nvidia heb je nog? Ik heb nu ongeveer nog dus 70k in het bedrijf zitten, waarvan 66.000 totale winst is. En dat is mooi. Dat is fantastisch. Dat is goed meegenomen. Ongeveer 261% winst. Maar tegelijkertijd, Nvidia laat mensen, en zeker laten we zeggen de traditionele beleggers, de wat meer, laten we zeggen, risico-averse beleggers. En de risico-averse in deze tijd neemt sowieso toe. De afgelopen jaar hebben we gezien hoe risico-averse beleggers zijn geworden. Maar risico-averse beleggers die krijgen toch ontzettend veel, ja, laten we zeggen, rillingen over hun rug als ze naar deze cijfers kijken. We zien Nvidia's PE-ratio van 57, wat al relatief hoog is als je het met de rest van de beurs vergelijkt, naar 202 stijgen. Als we kijken naar de price-to-sales ratio, dus de prijs tot omzetverhouding, dan zien we dat dat van 11 naar 37 is gegaan. Dat is gigantisch. Als we kijken naar de price-to-free cashflow, dan zien we dat dat dus ook gigantisch is gestegen. Dus je zou iets kunnen zeggen over de waardering, je zou iets kunnen zeggen over de potentie, je zou van alles en nog wat erover kunnen zeggen. Voordat ik je vertel wat ik zelf erover denk, laten we eerst even luisteren en kijken naar deze miljardairs. Het is een groep van miljardairs. Het is een hele leuke podcast overigens, als je daar ooit geïnteresseerd in bent. Er zitten verschillende mensen in, waaronder ook Shama Palapatia. Iemand waar ik persoonlijk, die ik op een persoonlijk vlak, laten we zeggen, een gaaf persoon vind. Er zijn heel veel mensen die daar verschillende meningen over hebben, zeker met de hele spekgedoe wat er een tijd terug was. Hij was een van degenen die verschillende specs op de beurs heeft gebracht en mensen die dat hebben gekocht en dat staat lager, die hebben toch een beetje argwaan tegen die man. Wat mij ik enigszins kan inbeelden hoor. Maar laten we even kijken naar wat ze te vertellen hebben.
America, or as I say, America.
Yeah, Nvidia has basically joined the $1 trillion club now in terms of market cap companies. It's really amazing. I mean, I'm kind of kicking myself because this was the easiest buy ever. ChatGPT launched on November 30th. We all saw that that immediately ushered in a whole new era in Silicon Valley. There's a ton of VC funding that's poured into AI startups. They all need to train models, and those models need to use GPUs. So we all saw this coming, and yeah, I'm kind of annoyed with myself. I didn't buy Nvidia.
Let me ask you a question. So you say that you kick yourself. Obviously, the general statement that, you know, AI is coming and Nvidia is going to be a beneficiary, or Nvidia's products are going to see a boon, makes sense. But when you look at the valuation of the business, they are currently trading at 70 times the next 12 months EBITDA. So how do you think about valuation? Even at $1 trillion market cap, they're trading at 70 times next 12 months EBITDA. You know, this seems like
they're doubling revenue every 6 months, though, dude. They're doubling revenue every seven months.
How high does it go? Because at $1 trillion, what's the right EBITDA level for a business to be worth $1 trillion? Is it 100 billion? Right. Is it 100? But I mean, what's the number? And then the question is, if it's 100 billion, how many years does it take them to grow into that? And, you know, are you really paying the right price? Or are you paying a premium to get, you know,
it's a momentum stock now
today,
and will be determined right if they have competition. So is there competition for this company, Chamath? Do you think there's a competitor that will emerge that, you know?
Yeah, I mean, it's important to understand what a GPU is maybe. So
sure.
Intel had the run of the place for the first 40 years of compute because it turned out that most of the things that we use it for, Excel, Microsoft Word, a browser, operated well on a CPU, which essentially think about it as like a factory that takes in the first order and then puts it out, first in, first out. And the great thing about GPUs is that it can take multiple streams of work at the same time and work on them at the same time, right? So it's very parallel and it has this level of parallelism that makes it very well suited for AI applications. I think the thing to keep in mind is that it is a byproduct of a GPU that tries to also do other things. And so as a result of that, you're now seeing a lot of companies building their own silicon. And most importantly, all the big tech companies now have some pretty well-evolved efforts underway. So a lot of these companies have figured out how to do custom ASICs that can do this massively parallel processing. And what you're now seeing is chips that are designed against specific models that are optimized for them. The other thing that you're also seeing is that some people are saying, well, you know what? For these massive models, actually, you should just run it all in memory. And so you're having folks that are doing it in massive arrays of FPGAs. That was Microsoft's first attempt at all of this. So what is the point of me telling you this? I think that, again, we talked about this last week. The biggest cheerleaders of this first point of value creation has really been Wall Street and family offices that wanted to front run where the value creation was going to initially go. And they've been right, which is around chips. But there was a tweet, and Nick, I posted it, maybe you can throw it up here, that shows that if you compare this to the mobile internet, there's always this phased approach in terms of value creation where, let's just say, initially in a new market, mobile a decade ago and AI today, the first dollar of profits tends to go to the chip companies. That makes a lot of sense, right? Because they're the ones that are in the bowels of making the elemental capabilities possible. And then you transition that value. And what Freeberg says is people realize, hey, hold on, the profit dollars are not going to accrue there. Because again, this beautiful principle of capitalism is that you can only over-earn for a certain amount of time, because then competitors emerge and say, hold on, I want to steal those profit dollars from you and take them for myself. So margins compress, right? So in the end, NVIDIA's gains today will be then spread across NVIDIA. Facebook will have their own chip. Amazon will have their own chip. Google already does. Apple will have their own chip. All the memory companies will be in this space, right? So then the profits get smeared there. Multiples compress. Then where does the value grow? To the device companies in the mobile internet? Here, I think we still have to debate, what is a device company in the world of AI? But the most important thing I think to remember is that where the real value gets accrued is 5, 6, 7 years later when the software and services companies show up and create a huge moat. And those are the Googles and the Facebooks and the Apples of the world. And so it's a really dynamic moment. I think it's wonderful for NVIDIA. It's an amazing story for Jensen, who's been really at this game for a very long time. By the way, Jensen has a law of his own that is a sort of companion to Moore's law called Wang's law, named after himself, which you can read about, which just talks about the variability of the compute capabilities of GPUs versus CPUs. So if you want to know that, he should get some credit for that. But I think it's great. I think we're in the inning one. By the way,
Apple is also making their own GPUs. That's what, when you hear the M2, that has GPUs in it. So
yeah,
you're absolutely correct.
We're in inning one. So we're going to have a few quarters for sure of this hype.
Mm-hmm.
And then the smart money will probably figure out where the next lily pad is. And then they'll go to the next.
Beautifully said. Beautifully said. Any other thoughts, Freeberg, as we wrap up on that? I wanted to show this AI demo from Adobe Photoshop. You know, every week or so.
Ja, dus er wordt heel veel daar gezegd. Maar om het even te unpacken, hè? Om het even een beetje wat duidelijker te maken. Kijk, er wordt overigens gesuggereerd dat AI een van de hype is waar allerlei retail investors, gewoon dumb money, de gemiddelde huistuin- en keukenpersoon, dat die daar massaal aan het beleggen zijn in AI en dat die prijzen omhoog trekt. Als je kijkt naar deze cijfers, dit is een onderzoek gedaan door CNBC met de data van Bloomberg en VendorTrack. Hierin zie je net retail purchases on AI-sensitive stocks. Dat is interessant om te weten dat retail sinds maart, dus sinds dat die hele AI-boom eigenlijk geaccelereerd is, sinds maart juist alle AI-gerelateerde aandelen heeft verkocht. Dus de gewone man heeft de AI-aandelen verkocht. Terwijl Wall Street, smart money, hoe je het ook wil noemen, laten we zeggen de professionals, dat die juist ontzettend veel meer AI-aandelen hebben bijgekocht. En we weten historisch gezien, de retailbeleggers die hebben het meestal niet het juiste eind. Dat klinkt suf, dat klinkt vervelend om te horen. Ik weet het, jongens. Als je de gemiddelde Twitter berichtjes kijkt, als je de gemiddelde Instagram accounts kijkt, enzovoorts, enzovoorts. Iedereen heeft, ja jongens, AI is een hype, moet je niet in beleggen, enzovoorts, enzovoorts. En dat komt omdat retailbeleggers recentelijk op de blaren hebben moeten zitten van de crypto-hype, op de blaren hebben moeten zitten van de spec-boom, van NFT's, van de metaverse, van al dat soort onzin, laat ik het zo zeggen. En die zitten op de blaren, die zien de AI-hype voor hun neus gebeuren. Het is wel degelijk een hype in de zin dat het opgehyped wordt door iedereen, want mensen denken dat, naar mijn mening is een hype iets wat snel ook weer overwaait. Ik zie niet AI als een hype persoonlijk, ik denk niet dat het wegwaait. Ik denk dat we nu hier in een periode van de vierde industriële revolutie zitten, zoals Chamath ook net probeerde uit te leggen, waarin Nvidia een van de eerste beneficiaries, oftewel de eerste is, die ontzettend veel winst gaat maken op deze chips. Ontiegelijk veel winst gaat maken op deze chips. En zoals kapitalisme simpelweg werkt, mensen komen, later komen heel veel competitors, heel veel mensen die een stukje van die AI-taart willen. En Nvidia zal dus zijn prijzen moeten verlagen, misschien betere chips moeten ontwikkelen, enzovoort, enzovoort. Dus dat gaan we sowieso over de loop van de tijd heen zien. Maar de meest interessante ontwikkelingen komen waarschijnlijk in de komende jaren. En dat gaat ervoor zorgen dat deze industrie de komende 10 jaar waarschijnlijk nog wel door blijft groeien. De nieuwe Facebooks, de nieuwe Amazons, de nieuwe Googles, die zullen worden gebouwd op AI. En we weten nog niet eens welke bedrijven dat zullen gaan zijn. Als we nu kijken, we hebben net bijvoorbeeld wat naar wat ratios gekeken. Als we nu kijken naar net income, we zien de net income, oftewel de netto winst van Nvidia, kwartaal op kwartaal. Van 0,68 naar 1,4 gaat. Dat is meer dan een verdubbeling. Van 1,4 naar 2 miljard. Dat is een flinke stijging, laat ik het zo zeggen. Ruim zo'n 700 miljoen stijging. Dus ongeveer 50% zou je kunnen zeggen. Als dit zo doorgaat, en we weten niet waar dit eindigt. Hè? We weten niet hoe dit door blijft gaan. En dat is het gevaarlijke als je nu in Nvidia zit. Die gevaar voel ik ook met 70.000 euro van eigen geld. Dat is het gevaar. We weten niet wat het gaat worden. We weten niet wat die winst gaat zijn. We weten niet wat die omzetgroei gaat zijn. En de vraag is, gaat dit de komende kwartalen, gaat dit naar 3 miljard, naar 4 miljard, naar 5 miljard, naar 6 miljard, naar 7 miljard? Hoeveel groei moeten we nog verwachten van Nvidia's chips? Eén ding weten we zeker, iedereen wil die dingen hebben. Er zijn er te weinig van en Nvidia kan ervoor vragen wat ze willen in principe. Dus dat is wat er op dit moment bij Nvidia speelt. En het zijn interessante tijden. Het wordt heel erg spannend wat dit gaat brengen. Ik ben bereid om deze risico op mij te nemen. Want het kan ook zomaar zijn dat als de volgende kwartalen tegenvallen, om welke reden dan ook, dat kan ook door een recessie zijn of allerlei macro-economische omstandigheden. Goed, dat soort winden die waaien wel over. Maar de vraag is, hoe gaat dit zich ontwikkelen? Het worden tegenvallende cijfers, want de verwachtingen nu zijn gigantisch. En die zijn echt gigantisch. Daar moet Nvidia simpelweg aan voldoen, want dan groeien ze ook in hun waardering. Hè? In de zin dat als hun winsten en omzetten enzovoorts blijven groeien, die price ratios regelen zichzelf wel. Dus het risico in dit geval ben ik bereid om te nemen. Ik denk dat AI een serieuze toepassing is die de komende 10 jaar nog wel gaat renderen. En zal nu niet op de korte termijn is, dan zal het op de lange termijn zijn. Dus ik zie geen reden voor mij persoonlijk om Nvidia nog verder te verkopen. Ik heb wel een stukje winst genomen en daar ben ik ontzettend blij mee. En daar zal ik het dus ook bij laten. Ik denk overigens dat de meeste mensen zich heel veel belangrijke dingen niet eens beseffen. En voordat we daarin gaan, misschien goed om even te benadrukken, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Salesforce, ook een bedrijf waar ik ongeveer 70.000 in heb zitten, die gaan woensdag een kwartaalcijfers rapporteren. Ik heb een heel mooi verhaal geschreven over Salesforce, met dat ook de verwachtingen zijn. Dus check dat zeker even. Het is een heel interessant stuk. Ik heb er heel hard aan gewerkt om het zo tof mogelijk te maken. Dus ik zou het waarderen als je hem even leest en ook even je feedback achterlaat. Goed, laten we terug gaan naar Nvidia. Kijk, een van de dingen die denk ik de meeste mensen onderschatten, dat hoe belachelijk hard de wereld eigenlijk veranderd is door de komst van AI. Als je naar Microsoft's Copilot gaat, hè, als je naar Microsoft's Copilot gaat, dan zijn er sommige developers. Er zijn er developers die zichzelf 1000 keer productiever hebben gezien door die Copilot. En je moet je voorstellen, je hebt vroeger, stel je voor dat je een app wilde bouwen, een heel gaaf app, en dat op korte termijn zou willen doen, dan had je misschien wel 50, 60 developers nodig om een goede app binnen een aantal maanden te kunnen ontwikkelen. In ieder geval de eerste versie ervan. Inmiddels, met Copilot, als jij 50, 60 developers hebt die Copilot gebruiken, dan heb je theoretisch gezien misschien wel zo'n 600, 700 developers. Dus we hebben in principe alle developers die we in de wereld hebben, hebben we een aantal keer verdubbeld door middel van zo'n Copilot van Microsoft. Nu zijn er heel veel andere bedrijven die daar ook mee bezig zijn. En deze ontwikkelingen zullen zich over de loop van tijd heen blijven ontwikkelen. En je moet je voorstellen, dat is een heel andere wereld. Als wij nu inmiddels, laten we zeggen, als Google iets gaafs wil bouwen, dat gaat een stuk sneller dan dat we tot nu toe gewend waren. En dat is priceless. Dat is een heel andere wereld en dat accelereert de vierde industriële revolutie. Dus ik hoop dat je wat had aan deze video. Ik hoop dat je het fijn vond. Ik hoop dat je er waarde uit hebt gehaald. En als dat zo is, laat even een like achter op deze video. En overigens, dit heb ik niet vaak in de podcast en zo op deze manier met jullie gedeeld. Maar we gaan met een klein groepje, maximaal 10 mensen, naar Spanje. Het is alleen geldig voor mensen die al lid zijn van de community. Maar als je mee zou willen, dan ben je van harte welkom. En ik zal hieronder ook een link achterlaten waar je dat mee kan boeken. Bij hele hoge uitzondering mag je ook meekomen als je geen lid bent. Maar dan moet je me wel even persoonlijk een berichtje sturen via WhatsApp. Mijn nummer kun je vinden onderaan de website. Dank voor het kijken en ik zie je bij de volgende.